Goedemorgen en heel hartelijk welkom op deze tweede kerstdag bij Hour of Power. Iedereen, jong en oud, van harte welkom. Ik hoop dat u en jij gisteren hebt genoten van de kerstuitzending op eerste kerstdag en vandaag ook weer een bijzondere uitzending. Vanuit de Christelijke Kathedraal en ook bij Hour of Power Nederland. We hebben als bijzondere gast Clara Sies. Zij is de oprichter van de Voedselbank Nederland. En een van de mensen die daarvan gebruik heeft gemaakt en die een bijzonder levensverhaal heeft, is Joyce. Ook zij is hier aanwezig op deze tweede kerstdag. Natuurlijk veel muziek in de Crystal Cathedral en ook een beroemde spreker, Josh McDowell. Jarenlang zocht hij allerlei bewijzen waarom God niet zou bestaan. En in de kathedraal vertelt hij straks wat er veranderd is in zijn leven. En wat we ook hebben zijn kerstboodschappen van dominee Schuller senior, van Sheila en van Robbie, de kleinzoon van dominee Schuller. Die sprak ik een paar weken geleden in Amerika, toen net alles in kerstsfeer was. En we gaan naar zijn groeten luisteren, gevolgd door die van dominee Schuller en Sheila.
Een zonnig Californië met een kerstboom zonder sneeuw, maar de berg in de verte, daar ligt de eerste sneeuw. En hier woont Robbie Schuller. Robbie die zich zo hecht verbonden voelt met Hour of Power Nederland. We hebben genoten van zijn preek in de afgelopen tijd. En aan hem de vraag wat kerst voor hem betekent en wat zijn wens is voor ons. Robbie, good morning.
Good morning.
Christmas is on the way. New Year is, the 2011 is around the block. So yeah. What's your wish?
Well, we're so excited about Christmas and we know that Christmas is the time of year in which everyone is giving gifts and celebrating, eating together, and but the greatest gift that we receive on Christmas is the gift of Jesus Christ. You know, we know that Jesus came into a time in history that was so dark, and there were so many people had fallen away in their own walk. There was a lot of religious abuse and injustice, and Jesus was born into that darkness and brought us a new light and a new life. And that's what's so great too, is that here we enter into the new year. And because of his birth and his coming, we now are promised a new beginning, a clean slate. We can start all over again, and he can show us the way, how to do it just the right way. So that's why we love Christmas and we love New Year's, and yeah, we're excited.
You were in Holland a few months ago. How did you experience that time?
It was an incredible time. My wife Hannah and I were out there, and we were able to visit many of the villages in the Netherlands and spend time with the Dutch people, eat with the Dutch people. So it wasn't just preaching. We were able to spend time with the people, learn some of the language, try the different restaurants, and it was just wonderful. And we felt a real hospitality that we never felt anywhere else by visiting the Dutch people.
Robbie, thank you so much, and for you also a blessed Christmas, Happy New Year.
A blessed and Merry Christmas to everyone in the Hour of Power in the Netherlands. Our hearts are with you and we love you.
What is your wish for the new year?
My wish for the new year, that this ministry will grow, that we'll be able to afford to buy more television time, that millions more will be able to hear and see the gospel. This is what God has given to me. It's in my heart. And I thank you for your support.
What do you ask the viewers in the Netherlands to pray for you, for the church?
Yes, I would ask them to pray for strength, that we do not grow weary in doing good, and pray that God will continue to open the doors for us to reach the world, because our message of hope has never been needed more than it is right now for the whole world. Not just Orange County, not just California, but the whole world right now needs that message of hope. And so we just ask them to continue to pray for that, that God will keep opening doors for us.
Oh, Good morning.
Good morning. Turn around and shake hands with somebody and say, good morning, Merry Christmas, God loves you and so do I.
Thank you, thank you. And some of you have come with a strong faith, some without, but you're searching. And I have to share my witness in just a sentence. If it were not for Jesus Christ, I don't think I could be a believer in God. But when I see Jesus, I cannot be a non-believer. He makes God real. Lord, that's a prayer as well as a proclamation. So we're open and we will be shaped, molded, yes, even changed. Hallelujah. This is an important hour. Amen.
You may be seated. As we continue our message series on heroic faith, hear the faith and courage of Joseph. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace,
he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: "The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son and gave him the name Jesus. This is the word of God.
Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Adore him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Oh, sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord.
We've all watched him grow up, and what you need to know about Daniel is his heart and his spirit is so pure and such a wonderful, dynamic leader at our school. And our future is in good hands with people like Daniel. I am encouraged for the future with Daniel. Thank you.
Ja, engelen die bestaan ook echt, al hebben ze niet altijd vleugels, wonen hier op aarde. En een van die mensen is vanmorgen te gast en ik ben er erg trots op. Ik ken haar al heel veel jaren. Ze heeft de Martin Luther King Lifetime Achievement Award gekregen. De Major Boschartprijs. Ze is geridderd. En een maand geleden kreeg ze Prins Willem-Alexander op visite. Dan moet je wat gepresteerd hebben. En niet voor jezelf, maar voor een ander. En onze gast vanmorgen op tweede kerstdag is Clara Sies. Met haar man, de oprichter van de Voedselbank Nederland. Clara, goedemorgen.
Goedemorgen, wat een introductie, Jan.
Ja?
Voor de verlegen van.
Ja. Maar je bent een mooi mens. En ik vind het geweldig wat je een aantal keer op bezoek geweest bij die voedselbank in Rotterdam. Ook bij andere voedselbanken. Daar zijn jullie de initiatiefnemers van. Ja. Dus wij vinden het ook mooi om jullie op deze tweede kerstdag daarmee te eren. Want je hebt gedaan wat Jezus vroeg toen hij naar deze aarde kwam. Heb je naaste lief als jezelf.
Omzien naar je naaste.
Ja, want dat is het thema.
Doen wat gezegend is en niet zegen vragen over wat je wil gaan doen.
Zeg dat nog eens. Doen wat?
Doen wat gezegend is. En niet een zegen vragen over wat je gaat doen.
Wow, dat is een diepe.
Ja, maar zo ervaren we het wel, dag aan dag.
Geweldig. Ja. Hoe is het met jullie begonnen? Want jullie zaten zelf in... Je hebt niet altijd leuke kerstfeesten gehad.
Nee, niet altijd. We hebben een eigen bedrijfje gehad in kleding en sieraden. Een heel andere tak van sport. Maar dat ging over de kop. Dat hebben we op moeten heffen. We hebben moeten saneren een paar jaar. En die paar jaar hebben we dus inderdaad echt op een houtje moeten bijten. Deurwaarders van de deur moeten houden. Onverzekerd rondgelopen met de kinderen. En werden wij dus onverwacht verrast met een zak eten voor de deur. Een envelop met 500 gulden toen de tijd op de mat. Zonder afzender. Het zijn allemaal dingetjes die ons daar doorheen hebben geholpen. Maar we hebben heel wat moeten improviseren om onze kinderen toch die dagen mee te laten beleven zoals we dat wilden. En ze niet het gevoel mee te geven van we kunnen niet en we hebben niks. Maar het is niet altijd makkelijk geweest.
Jullie hebben de voedselbank opgericht. Was dat makkelijk, moeilijk?
Nou, dat is eigenlijk iets geweest. We zijn in 2002 begonnen met de eerste Rotterdamse voedselbank. Of Nederlandse voedselbank in Rotterdam. Met het idee, we kunnen een aantal mensen in Rotterdam helpen. Misschien en omstreken. En dat plan is dus falikant mislukt. Want het is in no time een landelijk netwerk geworden. Iets wat wij helemaal niet voorzien hadden. En er zijn nu 130 vestigingen over het land verspreid. En 8 jaar geleden begonnen wij met 60 gezinnen. En nu lopen we tegen de 25.000 gezinnen aan per week die we helpen. En wij zijn nog steeds verwonderd en verbaasd over wat er allemaal gebeurd is. Want als wij dit hadden geweten 8 jaar geleden, dan hadden we gezegd van nou, we denken dat we wel wat anders gaan zoeken, want dit kunnen we helemaal niet.
Het is de omgekeerde kant van de successtory natuurlijk.
Het is een wrang succes. Ik bedoel, je begint iets en dat blijkt zo brood en brood nodig te zijn. Wij komen echt verhalen tegen die te bizar zijn om aan te horen. Mensen die zo ver in de schulden zitten door schuldsaneringsbureaus aan het lijntje worden gehouden en na 2 jaar een nog veel grotere schuld overhouden omdat er gewoon helemaal niks van terecht is gekomen. Echt het einde van die weg niet meer zien. Mensen die thuis zitten zonder ook maar iets in de koelkast of in de keukenkastje met hun kinderen. Doordat er inkomensuitkeringen achterwege blijven of tekort komen. Het is echt bizar.
Dit is het voedselpakket wat na de kerst en voor de oud en nieuw aan de mensen gegeven wordt.
Ja, en dan zie je dus dat met oud en nieuw geen oliebollen worden uitgedeeld, maar de kruidnoten. Want die krijgen we dan nadat de feesten zijn afgelopen. Dat hoort bij de overschotten. Maar er zitten ook asperges in en dat is dan weer heel luxe.
Ja.
Dus het is iedere week een verrassing wat erin gaat.
Ja. Komen mensen ook zo binnen? Kijken wat we nu in het pakket.
Het is iedere keer weer afwachten en soms is het heel veel, dan zit hij echt helemaal bomvol.
Even dit, mensen kunnen 1 keer per week een pakket krijgen. Stel voor dat je gezin hebt met 4 kinderen. Moet je dan hiervan leven, sommige mensen?
Er zijn dus weken dat inderdaad het geval is, omdat we gewoon niet meer geleverd krijgen. We kunnen geen inkopen doen, we kunnen niet shoppen, dus we moeten het doen met wat we krijgen. En als we steeds meer mensen krijgen aan wie we uit moeten delen, betekent dat als je minder binnenkrijgt, dat het wel per gezin steeds kariger wordt. En dat is een grote zorg voor het komende jaar. Dus wat dat betreft roep ik help. Echt waar. Help ons in het komende jaar om hier door te komen. Want dit is eigenlijk veel te karig.
Vieren vandaag tweede kerstdag. Geboorte van Christus. En wat op mij en waarschijnlijk jou ook zo'n diepe indruk maakt, is dat schepper van hemel en aarde, voor mij in ieder geval, in de vorm van een mensenkind naar deze aarde komt en heel nederig geboren wordt in een stal, niet in een paleis enzovoort. Jij hebt weinig met paleizen, maar meer met mensen die in buitengewoon simpele omstandigheden leven. Mm-hmm. Hoe komt bij jou dat kerstverhaal over? De eenvoudige geboorte, kribben, stro, niks bijzonders.
Nou, eigenlijk precies zoals je dat zegt. Ik heb deze maand toch altijd wel een beetje dubbel gevoel, Jan, moet ik eerlijk zeggen. Want het kerstverhaal is zo weinig van overgebleven. Het echte kerstverhaal. Ik heb ooit eens met een jeugdgroep een stuk gemaakt en dat heette De Vergeten Verjaardag. Daar zat een oude baas, die zat in de hoek van de kamer. En als een familie komt op visite en op de tafel als ze binnenkwamen, daar stonden ze babyfoto's en ze knuffeltjes en iedereen zei ach en a. En iedereen vergat die man die echt jarig was. En dat beeld heb ik een beetje bij het kerstfeest. Niet de verjaardag van Jezus wordt gevierd, maar het hele gebeuren eromheen. En dat geeft me een beetje dubbel gevoel dat ik rondom deze dagen toch wel een beetje heb.
Wat voor gevoel geeft het kerstkindje? Wat Jezus?
Mij persoonlijk? Ja, die omarm ik met alle liefde. Ja, die zit in me en van daaruit leef ik. En van daaruit probeer ik ook met zijn ogen de wereld in te kijken en omheen te kijken.
En hoe
heeft ons denk ik ook gebracht tot waar we nu zitten.
En hoe kijken zijn ogen? Dus hoe kijken jouw ogen?
Ja, liefdevol, erbarmen. Het hart ziet hij aan. En...
Ja. Ja. Je bent een trouwe kijkster van Hour of Power. En dat waardeer ik bijzonder. Zullen we even, want je hebt nog een gast meegenomen, Joyce, die heel veel gebruik heeft gemaakt van de voedselbank en een indrukwekkend verhaal heeft. Zeker blijven kijken. Zullen we gaan kijken naar de kerstkantine als daar gezongen wordt dat prachtige For unto us a child is born out Handel's Messiah. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouders. En we noemen zijn naam Wonderlijke Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid. En, dat vind ik het mooie, Vredevorst. En jij mag ook een stukje van die vrede brengen bij mensen die onvrede hebben omdat er niks is. Dus daar gaan we graag naar luisteren. En kijken.
Unto us a child is given.
For unto us a child.
En dat was het indrukwekkende For Unto Us a Child is Born uit de Messiah van Handel. 25.000 gezinnen zijn afhankelijk van de voedselbanken in Nederland. En een van die mensen is Joyce Mesker. Joyce, goedemorgen.
Goedemorgen.
Heel verhaal heb jij. En eigenlijk wil ik aan je vragen, vertel je levensverhaal in het kort.
Ik kan het heel kort doen, dat is 2 seconden. Nee. Even kijken, als klein kindje ben ik naar het kinderhuis gegaan. En,
waarom?
Mijn ouders schenen niet voor mij te kunnen zorgen. Allerlei verhalen gehoord, maar het juiste weet ik er niet van. Vanuit het kinderhuis ben ik naar een pleeggezin gegaan. Daar was het niet goed. Ik werd daar geestelijk en lichamelijk mishandeld. Ik heb daar incest meegemaakt. Op mijn 17e ben ik eruit gegooid, in een opvangcentrum gekomen. Uiteindelijk op mijn 21ste dacht ik bommoeder te worden. Want ik wilde niets meer met mannen te maken hebben. Ik heb 2 kinderen gekregen, 2 dochters. Maar merkte al snel dat het opvoeden in mijn eentje helemaal niet makkelijk is. Ik heb heel veel mensen in huis gehaald die geen dak hadden boven hun hoofd. En op een gegeven moment had ik 18 mensen in mijn huis. En ik betaalde het eten en het drinken en alles. En...
Maar waarom deed je dat?
Ik wilde eindelijk eens een keer door iemand liefgevonden worden. Ja, ik wilde eindelijk eens een keer een reden hebben voor mijn bestaan. Iemand zijn. Ja.
En kreeg je dat?
Nee, absoluut niet. Nee, nee. Nee, het waren mensen die mij helemaal leeggeplukt hebben. Die, ja, er bleef niks meer van mij over. Tot in grote schulden.
Ja. Tweede kerstdag vandaag, dus de kerstdagen waren voor jou ook een ramp. Want kerstdagen stralen gezelligheid, warmte, liefde uit. Maar dat zocht je wanhopig, maar het was er niet.
Alle andere kerstdagen waren niet goed. Maar deze wel.
Ja, deze. Ja. Daar komen we zo meteen op. 3 jaar geleden zat je zo aan de grond dat je niet anders kon dan naar de voedselbank gaan. Want er was geen eten voor jou en je kinderen. Is dat een moeilijke gang?
Ja. Toen ik daar binnenkwam, schaamde ik me dood. En ik had ook nog geen tas bij me om mijn spullen in te doen. En ik moest de tas lenen ook nog. Was voor mij dubbel gênant.
Dan loop je daar binnen op dat uitgiftepunt van de voedselbank, 1 van de 120. Hoe was dat? Waar was dat?
Wat mij verbaasde is dat het in een kerk was. Zeg maar een kamertje van de kerk. Dus waarschijnlijk uitgaande van die kerk, neem ik aan.
En hoe ging dat daar?
Ik ben heel vriendelijk ontvangen. Maar ik was wel bang, zeg maar, dat ze mij voor de kerk wilden winnen. En daar had ik echt geen zin in.
Dan ga je de week erop weer naar de voedselbank. Sta je weer tussen allerlei mensen die voedsel ophalen. Zijn mensen echt zo arm?
Ja. Ja. Ik heb momenten gehad dat ik afwasmiddel in de wasmachine deed omdat ik niks anders had. En dat ik met afwasmiddel ook mijn haar waste omdat ik niks anders had. Dus ja.
Je meent het.
Dat ik dagenlang spaghetti met rabarber at. Ja.
Klaar.
Ja.
Ja, het is een aangrijpend verhaal.
Ja.
Armoede bestaat in Nederland. Je ziet het niet altijd zo. Hè?
Dat is het moeilijke van dit onderwerp om het uit te leggen. Om het zichtbaar te maken. Dat het niet alleen maar de achterstandswijken zijn. Dat het niet alleen maar de onderontwikkelde, laaggeschoolde, klaplopers, weet ik veel wat, allochtonen zijn die onze hulp nodig hebben, maar dat het een doorsnee van de samenleving. Het kan jou gebeuren, Jan. Het kan jou gebeuren dat er iets jou overkomt waardoor je totaal aan de grond komt te zitten. Maar dat is heel moeilijk uit te leggen.
Ja. Als je nou zo'n verhaal van Joyce hoort, dat heb jij natuurlijk vele malen gehoord. Ik vind het prachtig dat je dan zegt, hé, ik kan elke dag weer met vreugde.
Ja, nou, dat vind ik het mooie. Kijk, die voedselbank in Nederland is niet een christelijke of kerkelijke organisatie. Dat hebben we vanaf het begin neutraal willen houden. Juist om met iedereen en voor iedereen er te kunnen zijn. Juist niet wat Joyce dan zegt, als je het vanuit een kerk gaat doen, dan krijgen mensen al gauw het gevoel van ze willen zieltjes winnen. En dat is iets wat we dus met dit werk per se niet willen doen. We willen ook dat mensen die totaal niks met geloof hebben, maar die wel honger hebben, geholpen kunnen worden en ook mee kunnen helpen.
Ja.
Nou, dan heb je een heel breed traject, hoe noem je dat, werkterrein. Ja.
Grootste vraag van Jezus was, ik zat in de gevangenis en heb je me opgezocht. Ik had geen kleren, heb je me kleding gegeven. Ik had honger, heb je mij gevoed.
Ja.
En hij zegt, er worden geen voorwaarden aangesteld. Het is gewoon de vraag.
Je haalt de woorden uit de mond. Ja. Ja.
Gaan we terug naar jou, Joyce. Wat is in je leven gebeurd? Want inmiddels hoef je niet meer naar de voedselbank. Je komt er wel, maar om andere redenen. Wat is er gebeurd?
Wat ik jarenlang heb gezocht in een kerk en nooit heb gevonden, maar waar ik wel naar op zoek was, heb ik nu dan uiteindelijk wel gevonden. Dus heel bewust liefde in mij gevoeld. Rust, vrede. En met die rust en vrede heeft God mij willen roepen om naar die kerk te gaan. Ik zeg altijd, God heeft mij arm gemaakt om rijk te worden in hem.
Goeiedag.
Zo is dat. Zo is dat gegaan.
Ja. Kun je dat uitleggen? God heeft mij arm gemaakt om rijk te worden?
Ik was op een gegeven moment straatarm. Geen eten, geen drinken, geen geld om te reizen. En ik voel me nu miljonair. Nu ik God in mijn leven heb. En die vrede en die rust. Te weten dat ik een erfgename ben van God. Hij is de koning, dus dan ben ik de miljonair.
Geweldig.
Ja.
Deze dagen, de dagen van kerst, heeft dat voor jou een bijzondere betekenis? Want jouw koning, die jouw miljonair heeft gemaakt, die kwam, we hebben het al met Clara over gehad, ook voor jou naar deze aarde.
Ja. Voor mij is Jezus eigenlijk elke dag in aankomst. En niet alleen met kerst. Dus kerst is voor mij niet een speciale dag. Elke dag is speciaal.
Waarom?
Omdat Jezus meer en meer in mijn leven wil komen. Meer en meer mij wil genezen. En dat maakt dat ik leef.
Ik vond het een zeer indrukwekkend verhaal. Het laatste wat ik aan je vragen wil is, je zei, ik ben nog bezig met genezen.
Ja.
Want ook dat is iets wat door de tijd gaat, hè?
Klopt, ja. Ja, ik was echt helemaal kapot.
Dan zijn er heel veel mensen met deze kerstdagen die het leven niet meer zien zitten, die zich eenzaam voelen, die wanhopig zijn, die geen liefde kennen, die de kerstdagen een gruwel vinden, die misschien naar deze uitzending kijken. Jij kent dat allemaal. Wat zeg je tegen die mensen?
Heel belangrijk voor mij heb ik meegemaakt op mijn verjaardag, toen ik helemaal alleen was. Er bestaat geen eenzaamheid met God. Het bestaat gewoon niet.
Nou, krachtiger kan je niet zeggen. Joyce, ongelooflijk fijn dat je hier was. Jij gaat nog altijd naar de voedselbank, maar nu om mee te helpen. Geweldig.
Ja.
Mag ik jou iets moois geven? Want je hebt uit je hart gesproken en dit is een heel mooi hartje.
Dat is lief. Ja.
Oké.
Okay. Dankjewel.
Nou. En dankjewel dat je wilde komen vertellen. Ik vind het moedig om te vertellen over je leven, wat er allemaal gebeurd is. Maar ook wat God gedaan heeft. Je bent geweldig. Ja. Ik wens je hele gezegende tweede kerstdag. En Clara, mag ik dit voor jou meegeven? Het is een prachtig boek om op de tafel te leggen. Mm-hmm. Met allerlei... ik moet nog even mijn hand doen. Ja. Redelijk goed, maar nog niet helemaal. Dus,
ja, dat vind ik ook al helemaal fantastisch om
te
zien, Jan.
Dit is een wonder.
Dat je weer daar nog, kan zwaaien en kan doen.
Kijk, hier. Nou, je kijkt...
Wauw.
Kijk, dit is... dit wilde ik even laten zien. Kijk eens.
Oh, wat een overdag.
Ja.
Oké. Okay.
Maar ja, wel mooi.
Maar het is wel prachtig.
Ja. Ik hoop dat je er erg van hebt.
Ga ik doen.
Wat een prachtig kerstverhaal. Want dit is precies de essentie van kerst. Daar hoef ik helemaal niks aan toe te voegen. Wij gaan naar Ken Miedema. Een blinde zanger van Nederlandse afkomst. Met een geweldige stem. Met een geweldige voordracht. En je zult genieten van het lied. Waarvan de inhoud is dat Jezus naar deze aarde kwam om liefde zichtbaar te maken.
Is the one who has come to give love a name. Here
here is the one who has come to show the way. Here is the one who has come for the dying. Here is the one who gives hope to the homeless. Here is the one who has come to give love a name. Here is the one who will bring the good news of peace. Here is the one who will open the gates of love. Humble. Here is the one who will challenge the haughty. Here is the one who will bring the good news of peace. Good news of peace. His words have been spoken time and time again. Yet we will not hear him when he calls to us. His message is written down in countless books. Yet only a few will ever hear him and follow him. Here is the one whose life will never cease. Here is the one whom death could not contain. Here is the one who gives joy in the sadness. Here is the one who gives hope in the madness. Here is the one whose life will never cease. Here is the one whose life will never cease. Here is the one who will bring the good news of peace, of peace. Good
My guest today is Josh McDowell. Josh joined the Campus Crusade for Christ in 1961, then founded the Josh McDowell Ministry. He's spoken to over 100 million young people in 118 countries. He's written or co-authored 120 books, including his best-selling More Than a Carpenter, which has sold 15 million copies in 85 languages. He and his wife Dottie have been married 38 years, have 4 children, 3 grandchildren. And Josh, I want you to come here a minute because I want to ask you a question before they applaud your appearance. Josh, you weren't always a Christian like you are today. Tell us what happened and when, and then give us that wonderful message that you shared at the earlier service.
All right. Thank you. In the university, I truly believe Christians had 2 brains. One was lost and the other was out looking for it. I thought Christians were walking idiots. I'd met some. And I was challenged by some Christians that I want to know what made a difference in their life, and they said, Jesus Christ, and I just laughed at them. And then they challenged me to intellectually examine that. And after much persuasion, I did it out of, probably I was ticked off, because they kept trying to persuade me to do it. So I said, okay, I will. So I set out to write my first book, Evidence of Man's Verdict Against Christianity. And in the process, I'd returned to London, England, after going to 5 countries gathering evidence, and I sat in a small museum library, 6:30 at night on a Friday, and I leaned back in my chair, and right in front of everyone, which was probably 3 people, I said, it's true. It's true. It's true. And that brought me to a number of months later, on a Saturday night, to place my trust in Christ as Savior and Lord. And my life was literally changed upside down almost overnight. And this is my 50th year in ministry. And I'm thankful for that. I think Dr. Schuller and I started ministry the same time, and that's when the Dead Sea was not even sick. But it's been a long haul. Wow. With that music, with Ken and Daniel and the choir. What more could you ask for on a Sunday morning? And then a beautiful scenery like this. But heroic faith. Oh, men and women, do we need that? Do we need that ever in today's world and right here in our own country in the area that we all live in? I've learned that a person who has a heroic faith is someone who is obedient. Remember with the scripture we read this morning from Joseph, and it said, and when he awakened, he did as the angel had commanded him. Right. Second, a person who has heroic faith is always willing to do that which is right, not that which is expedient. And you know what I've learned over the years? That which is right, no matter what the cost. And then third, a person who exercises a heroic faith is always looking for opportunities to make a difference for Christ in impacting people. If you're going to impact the world, that means people. And all this time, especially with the economy, everything else, we need to impact people. And I will always ask, well, what's the key? What makes some people really live out for Christ and exercise heroic faith, and others just seem to go along? And so my motto in life is Jesus. So I look to Christ. And, you know, I found the answer. And in Matthew 9, I'll read it to you, in verses 35 to 38. The Word of God says, and Jesus was going about all the cities and the villages, teaching in the synagogues and healing and preaching the gospel of the kingdom, and healing every kind of disease and every kind of sickness. And seeing the multitude, he felt compassion for them because they were distressed and downcast like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. The harvest is plentiful, but we have few who are exercising heroic faith. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into the harvest field. If we are going to exercise an heroic faith and make a difference in people's lives for Christ, then one, we're going to need to see as Jesus saw. It says when he saw the multitude before him, probably looked like a multitude today, well-fed, well-dressed, everything. But he saw through that, and he saw them like sheep without a shepherd. And when it talks about being distressed and downcast, it means to be spiritually torn apart. And I truly believe if you and I are going to step out and impact people's lives, we've got to ask God to open our eyes to see as Jesus saw. And if we do, it'll change our lives. I was in a very prestigious school. And then when I mainly speak to high school kids, and I thank God now they come to me. I don't have to go to them. And I was in this large auditorium, and I go out and I interview students. And about half of them are Christians, half aren't. But I ask them if they are or not. So I was going around interviewing, and I came to this one young lady. And I said, what is your name? She gave it to me. And I said, are you a Christian? She stopped. She looked at me and she said, I'm in the corn bin because I just shared my testimony how my father, who was an alcoholic, And as a little boy to run away from the pain, I would go bury myself in the shelled corn at the end of the barn in a little room, and I'd bury myself up to the neck and just pray to die. And she says, I'm in the corn bin. And everyone, the whole, I mean, hundreds and hundreds of kids just stopped. And she said, I woke up this morning and I just wanted to die. What an opportunity to minister to her in front of hundreds of students. But you know, on the outside, everyone thought she was full of life. And on the inside, she was hurting. Do you know who is the most depressed person in America? 16, 17-year-old girls. A teenager has a chance, 400% greater chance of being depressed and lose meaning in life than a 65-year-old or older. See as Jesus saw. God, open my eyes, especially this season, that I can see people as you see him. And then ask the Holy Spirit, if we do, that we may feel as he felt. Yes. It says when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Oh, I love that word. It's so much different than pity. You can have pity on someone and watch them die in their pain, their hurt, without becoming involved. But you can't have compassion without involvement. It means to ache with their wounds, to hurt with their hurts. A surgeon in our country, a very famous surgeon, was asked, don't you fear the day will come when your fingers will no longer possess their skill? He said, no. But I fear the day might come someday when my heart no longer feels the suffering of my patients. I fear in my life, in your life, in Crystal Cathedral, in the body of Christ all over the world, when our hearts no longer feels the need of those without Christ, then our ministry is finished. To see as Jesus saw, and then to feel as Jesus felt. And then third, to pray as Jesus prayed. It says, when he saw the multitude, he said, pray therefore unto the Lord of harvest to send forth workers out into the harvest field. A great theologian once said, he said, Josh, you could translate that verse this way. Accept me and thrust me out into the harvest field. Yeah. Oh, men and women, prayer is a privilege. It really is. And I've learned one thing over the years. If you are not willing to become an answer to your very prayers, then you've almost lost the right to pray. God has to teach that to me so many ways. I was up at the Campus Crusade for Christ headquarters at a time in San Bernardino, Lake Arrowhead Springs. And a businessman named Lou Hurley came up to me and he said, Josh, would you pray with my wife and me? I said, well, what about, Lou? He said, we just started a ministry to those in the nursing homes. And he said, I just have a little rickety Volkswagen. He said, I need a large car or station wagon to pick up workers and take supplies. And so I met him off the lobby there, and we started to pray. And pretty soon, I just stopped. I couldn't pray. I said, Lou, I can't pray for this. He said, why? I said, I just got married. And my wife had a marvelous car. I didn't propose to her until after her father bought her a new car. And then I proposed to her because I was afraid he wouldn't buy it if I knew she knew she was going to marry me. And I said, we have a brand new car, and I have a Buick station wagon that I really do not need. And I said, here are the keys. I'll have Dottie pick me up. And God taught me a lesson. Unless I'm willing to be involved and become an instrument in the hands of the Holy Spirit to answer my own prayers, I've lost the right to pray. How many times do we pray for our neighbor? But how many times have you walked over your neighbor's house and helped them and loved them and shared with them? See as Jesus saw. And we ask God, the Holy Spirit, to open our eyes and we will feel as Jesus felt. And if we feel as Jesus felt, moved with compassion, then we will pray as Jesus prayed. Accept me and thrust me into the needs of others. And then fourth, do as Jesus did. He got involved. Oh, men and women, the Christian faith, the heroic faith is involvement in people's lives. It was about 10:30 at night, and I got a call from a young lady named Jana at Fresno State University. She said, Mr. McDowell, can you please help me? And I said, what's the situation? She said, I've been a Christian for 8 years. And in my psychology class here, the teacher told us that next week, he's going to be showing several pornographic movies, and then we had to watch him. If we didn't, we would be deducted one grade. In other words, if you're going to get an A, you'd get a B. If you're going to get a B, you'd get a C. And she said, I really need a good grade in this class, but she said, I'm a Christian, and God has convicted me that I cannot watch them. So she said, I went to the professor. Boy, this took some courage. Went to the professor, shared my testimony, and said, look, as a Christian, I've always been so careful of what I see and what I hear, and I cannot watch those films. And he stood his ground and said, you either watch those films or I will deduct you a full grade. She was persistent, kept going back into, finally, she just irritated him, I think. And he said, okay, if you write me a 3-page paper of why you do not want to watch these films, and if it makes sense to me and I accept it, you will be excused and will not be graded down. She said, please help me. So I pulled out the Why Wait book I wrote on sexual purity, and we started going through for almost an hour and a half on the phone, walked through ideas that she shared, and I'd put a little meat to it and all. And when she handed that paper in, I don't know who was most anxious, whether she was or I was. And we found out that Tuesday when they were going to start sharing the films, he still hadn't given her an answer. She went to class. He got up and told about the situation, how Jana had come to him, and what he had said to her. And he said, I have read her paper, and Jana, I want you to come up here, and I want you to read your paper to the class. She thought, literally, he wanted to put her down. She stood up there and she said, Josh, with a little fear and trepidation, I read the paper. When I got through, he said, I accept your paper, and you may be excused. And then he said, anyone else in the class who wants to be excused, you do not have to watch these films, and you will not be graded down. And 15 students got up and walked out of that class because of one young lady who was willing to do what Jesus did. Thank you, Dad. But she was willing to do that which was right, regardless of what the cost. Oh, men and women, during this season, during this time of economic challenges and all, more people are hurting now than ever before. What a chance we have to live out Christ before them and ask God, open my eyes that I may see as you see. And God, the Holy Spirit, give me that compassion that I'll feel as you felt. And then if you do, you will pray as Jesus prayed. And I trust that it'll lead you to do what Jesus did. Please take that to heart. God bless.
Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you stand before Jesus in that day in which there is no sunset, only eternal life. Amen. Thank you.
Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Hour of Power. We zijn iedereen dankbaar die ons in de afgelopen tijd heeft laten weten wat het programma betekent. En ik hoop dat dat ook voor iedereen vandaag het geval is. Tweede kerstdag. Ik denk nog even terug aan die allereerste kerstdag. Toen de hemel openbarstte, de engelen zongen, ere zij God in de hoogte. En aan hele simpele herders die de wacht hielden bij hun kudde vertelden dat Jezus geboren was. En die wordt, en dat vond ik zo mooi wat Joyce zei, die wordt nog elke dag opnieuw in je geboren. Dus elke dag kan kerst zijn. Dat is onze kerstwens van Hour of Power aan al onze kijkers. We hopen weer te zijn in het nieuwe jaar op 2 januari. Dan met Anne van der Bijl, een Nederlander die ongelooflijk veel heeft betekend. Miljoenen boeken zijn van hem verkocht. Prachtig levensverhaal. En natuurlijk dominee Schuller in de Crystal Cathedral. Die praat over jouw dromen en Gods dromen. Hele fijne tweede kerstdag nog. En dus graag tot 2 januari.